Over mijn gast in à la carte heeft zowat iedereen zijn mening. Sommigen vonden zijn tomeloze inzet een verademing voor de Brusselse politiek. Anderen verweten hem net zijn hyperactivisme. Omstreden Iranese bezoekers kosten hem zijn baan. Over zijn verleden, heden en toekomst heb ik het graag met voormalig staatssecretaris Pascal Smet.
Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helhol? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u komen wonen of willen jullie juist weg?
Welkom bij à la carte Pascal Smet. Sinds juni bent u geen staatssecretaris meer. Hoe gaat het met u?
Zeer goed. Ik heb een goede vakantie gehad. Ik heb de beslissing zelf kunnen nemen. Niemand heeft mij gedwongen eigenlijk. Ik wist dat het een beslissing was die nodig was om de waarheid naar boven te krijgen. En dat is uiteindelijk ook gebleken, hè, dat ik eigenlijk niks verkeerd gedaan heb. Dat het allemaal op federaal niveau zat. En voor mij was het vooral een kwestie van integriteit. Ik vind integriteit in de politiek zeer belangrijk. En ik voelde dat dat signaal nodig was.
Van binnen. Heb je niet te snel die beslissing genomen?
Ja, iedereen zegt, waarom heb je nu ontslag genomen? Ook veel mensen in de stad zeggen tegen mij, jij moest geen ontslag nemen, je hebt uiteindelijk niks verkeerd gedaan. Dat klopt, maar anderzijds waarderen ook bijzonder veel mensen in de stad dat ik die gesten, zoals zij dat dan noemen, de moed, zoals zij dan zeggen, hebben gehad om verantwoordelijkheid te nemen. En ook al is het duidelijk geworden dat de verantwoordelijkheid volledig op federaal niveau lag, was het voor mij een beslissing van integriteit. En ik vind integriteit in de politiek zeer belangrijk. Ja. En daarom heb ik die beslissing ook genomen.
Ja, maar u zegt ook in een interview, waar we het nog gaan over hebben, in de Libre Belgique van dit weekend, zegt u toch ook dat u het een beetje beu was.
Ja, maar we zijn ondergeschikte orde.
Rallebolde, zei u.
Rallebolde, ja, een beetje ondergeschikte orde. Je moet niet vergeten, alle valse beschuldigingen rond die Uber-affaire bijvoorbeeld, hè, want daar bleek dat er allemaal niks van aan was. Ook het hele mediatiek gedoe waar je toch in zit, waar feiten bijna allemaal niet meer tellen. En ja, dat was, we speelden een beetje mee. Maar dat was niet de hoofdreden. De hoofdreden was integriteit. En ja, ik kan ook zeggen, ik zat al 20 jaar in de regering. Ik denk ook wel een verschil was als je 2 jaar erin zit of 20 jaar. Maar dat was allemaal bijkomstig. De hoofdreden was voor mij een integere beslissing nemen. En ik denk dat de mensen in de stad, ik voel het, ik hoor het van mensen, weten wel wie de juiste beslissing genomen heeft en wie niet de juiste beslissing genomen heeft.
Maar dat is nu al geschiedenis. Maar bestaat er iets als een vervaldatum voor een politicus?
Goh, ik weet niet. Misschien niet. Dat hangt van de persoon tot persoon af. Ik denk dat iedereen weet dat ik zeer gedreven ben, dat ik dingen wil doen. Dat zeggen de mensen ook. Die drive is er nog. Als die drive is uitgeblust en dan je niet verder gaat, ja, dan is er zeer zeker een vervaldatum. Maar in mijn geval, er waren nog heel veel dossiers die ik wou doen. Maar anderzijds speelde ook wel mee. Ik weet dat Hans Persoons dat heel goed gaat doen. We komen heel goed overeen. Ze zit in dezelfde filosofie. Dus in die zin is dat ook een geruststelling dat de verandering die je teweeg gebracht hebt, dat die niet verloren gaat gaan. En in die zin, weet je, ik ben in de politiek gegaan, Lucas, jaren geleden, met het idee, ik wil dingen veranderen. En als mensen dan in de straat tegen jou komen zeggen, je bent niet zoals de anderen, je hebt het verschil gemaakt, je hebt die stad veranderd, dan vind ik dat persoonlijk het mooiste compliment dat je als politicus kunt krijgen. Want daarvoor doe je toch. Ik ben niet in de politiek gegaan en er zijn er te veel zo om te zijn, om politicus te zijn, om alles te genieten. Ja. Nee, daarover gaat het niet. Het gaat erover, in mijn geval, toen om van Brussel een leefbare stad te maken. Minder plek voor de auto's, veel meer plek voor de fietsers. En kijk, vandaag, 20 jaar geleden, riep men tegen mij, letterlijk op Brussel, retour vers la Flandre avec ton vélo, on ne roule pas à vélo à Bruxelles.
Ja, ik heb je bij die tijd ook meegemaakt. Maar ik vraag me toch af of u nu niet met de hele crisis rond het Zuidstation bijvoorbeeld, dat is toch wel een moment waar u een rol had kunnen spelen.
Ik heb op het punt gestaan om Rudy Vervoer te bellen. Ja, ik was op vakantie
veel mensen
om te zeggen, Rudy, ik wil hier de coördinatie opnemen. En weet je, maar mensen weten het ook allemaal niet, hè? Toen ik minister van Openbare Werken was, ik was daar niet eigenlijk, ik ben deelbevoegd voor de openbare ruimte, want dat is het gewestbevoegdheid. Hè? Maar niet over alles ben ik 2 keren, als ik me niet vergis, met de burgemeesters, Brussel Properté, de STIEP, de NMBS, op een ochtend gaan wandelen. En om te zeggen, nu hadden die pissoir opkruisen, nu hadden dat doen. Ik heb toen verantwoordelijkheid genomen.
Maar
en ik stel
waarom gebeurt dat niet meer?
Omdat
ik woon vlakbij het Zuidstation, ik kom er ongeveer elke dag. En ik heb die situatie zien echt degenereren, verergeren. Ja. En het duurt dan tot deze zomer voordat er iets op gang komt. Hoe kan dat? Dat is de ingang van Brussel.
En dat is jaren de vuilste plek geweest van Brussel en nu ook de gevaarlijkste.
Nog altijd de vuilste plek. Omdat er niemand is die zich daar eindverantwoordelijk voelt. Er zijn te veel mensen bevoegd. Hè. Ik heb al heel vaak gezegd, in Brussel, iedereen bevoegd, niemand verantwoordelijk. En dat is daar een heel mooi voorbeeld van. Er moet iemand dat in handen nemen. Maar dat neemt niet weg dat al die individuele ministers... Neem nu de properheid, maar ik vergelijk het met Beursstation. Herinner je nog het metrostation Beurs, een paar jaar geleden? Pis. Teruggebruikers, vuil, vies. Ik heb daar verantwoordelijkheid genomen.
En hoe heb je dat weggekregen?
Ik heb tegen de MVB gezegd, nu gaat het daar bewakingsagenten zetten. 24 uur. En je gaat daar een permanente kuisploeg zetten. Men gaat permanent kuisen.
Waarom? Dat zijn eenvoudige oplossingen van het gezond verstand.
Exact.
En dat u zegt in de Liber Belgique ook dat u het station elke dag zou laten opkuisen. Ja, wat mijn evidentie lijkt, maar het gebeurt niet.
Nee, ik zou in de hele omgeving van het station twee dingen doen. 1. Elke dag permanent kuisen. Permanent kuisen. Er moeten permanente kuisploegen zijn. Ten tweede, heel die openbare ruimte rond het Zuidstation, dat is gewestbevoegdheid, hè? Die moet tijdelijk heringericht worden. Je kan daar al heel wat doen, met kunstingrepen, tijdelijke werken, dat soort dingen, maar ik stel vast dat het niet gebeurt. En je gaat het geloven of niet, maar ik had toen nog mijn medewerkers in juni gezegd, we gaan in september het Zuidstation aanpakken. Ook al was het niet direct mijn bevoegdheid, ik voelde me wel verantwoordelijk daarvoor. Ja, en daar denk ik dat het een beetje in Brussel mankeert.
Ik hoor dat al 10 jaar, 15 jaar. En ik kom er voorbij en ik geloof mijn ogen niet. En dan denk ik, waarom komen politici hier niet vaker voorbij? Maar u zegt ook in La Libre Belgique, zegt u ook wel, u doet een paar toch wel speciale uitspraken. U zegt, we zijn te naïef geweest. En u heeft het dan over de sans-papiers, uitgewezen mensen, die zouden volgens u ook moeten uitgewezen worden.
Ik ben niet naïef, ik heb het woord niet gebruikt, maar het probleem in Brussel is het volgende. Brussel wordt eigenlijk, excuseer met de vergelijking, een beetje als de vuilbak van België beschouwd. De vuilbak is misschien wat hard, of als de plek waar men de problemen stokkeert. Want dan, die Brussels kunnen ze toch niet beheren. En als het verkeerd wordt, zeggen ze, de Brussels hebben niet goed aangepakt. Wat gebeurt er? We hebben veel te veel mensen op straat. Een stukje klassieke daklozen, maar veel mensen die in de asielprocedure komen, maar die geen bed hebben. En ook veel uitgeprocedeerde mensen. Mensen die niet in België mogen verblijven zonder papieren. Die mensen, dan moet je consequent zijn. Die moeten het grondgebied verlaten. En wat is er nu de afgelopen maanden gebeurd, ook rond het Zuidstation? Die mensen komen in contact met nieuwe drug. Dus je krijgt een drugsprobleem, gekoppeld aan een probleem van mensen zonder papieren, zonder hoop, zonder uitzicht. En je krijgt de perfecte cocktail dat het verkeerd loopt. Te meer omdat men niet de buurt mooi maakt. Te meer omdat men daar niet investeert, de bevoegde ministers. En dan, dan krijg je dit. En dus vind ik dat heel die problematiek van, en dat vind ik al 20 jaar, ik ben er vroeger bevoegd voor geweest, altijd dezelfde lijn gehouden. Mensen die er niet mogen zijn, die moeten aanklampend verwijderd worden.
En hoe, als dat niet kan... Hoe moeten we dat doen?
En als dat niet kan...
Dat kan wel, maar hoe zou je
het
doen?
Dan moet je die mensen op een of andere manier een statuut geven en zorgen dat die van de straat afgaan en dat die een toekomst kunnen opbouwen. Dat vind ik ook. En je moet ook mensen medische hulp. Hoe je dat moet doen, is voortdurend achter die mensen zitten. Niet een keertje controleren. Zeggen, je moet hier niet zitten, je krijgt de papieren om het grondgebied te verlaten. Bye bye. Natuurlijk gaan dat niet weg, want voor die mensen is een illegaal of een verblijf in België zonder papieren altijd beter dan een legaal verblijf in hun eigen land. Dus in die zin moet je echt een beleid voeren. En ik vind dat dat een grote Belgische ziekte is. Men stokkeert alle problemen in Brussel. En ik ben zelf ook al tegen federale regering, ministers aan het zeggen, al maanden aan een stuk, dit gaat hier ontploffen. Het is jullie verantwoordelijkheid. En daar heeft Rudy Vervoort gelijk in. Al 3 jaar... worden die boodschappen naar de federale regering gestuurd van jullie moeten meer politieagenten rond dat Zuid- en Noordstation plaatsen. Jullie moeten meer mensen verwijderen, voldoende opvangplaatsen voorzien voor mensen die naar hier komen. En dat gebeurt niet. Dat is eigenlijk bijna schuldig verzuim van die federale regering, waar Brussel het slachtoffer is. Maar Brussel heeft ook een verantwoordelijkheid.
Ook een schuldig verzuim van Brussel, als je ziet hoe Brussel zichzelf bestuurt, met een minister-president die heel afwezig was, met burgemeesters die zelf zeggen, burgemeester van Anderlecht, zowel als de burgemeester van Sint-Gilles, zeggen letterlijk op Brus dat ze het probleem niet aankunnen. Ja, wordt het dan niet tijd dat we deze stad toch proberen te hervormen?
Absoluut. En het zal ook gebeuren. Weet je, je kan soms in het leven ook te vroeg gelijk hebben. Je weet dat ik 20 jaar geleden ben als enige in de woestijnen hier in Brussel stond te roepen, je moet daar één stad van worden. Ik zie nieuwe generatie politici, ook aan Franstalige kant. Ik zie een enorme hefboom komen. Dat is de financiële toestand van Brussel.
Ja,
Brussel zit niet in goede financiële papieren, om het zacht uit te drukken.
Zacht uitgedrukt.
Ja, de volgende regering gaat meer dan 1 miljard euro moeten besparen op 7 miljard. Dat is heel veel geld. En je moet dat tegen mensen zeggen en durven zeggen dat dat gaat gebeuren. En dat betekent dus dat je heel de manier waarop je die stad bestuurt met veel te veel politici, veel te veel bestuurslagen, veel te veel inefficiëntie.
Rudy Vervoort heeft al 5 jaar geleden gezegd dat hij het aantal politici wil verminderen, het aantal gemeenteraadsleden, het aantal schepen. En men weet dat dat met de helft kan, maar het gebeurt niet. En het publiek geheim is natuurlijk dat de gemeenten het perfecte reservoir zijn waar je als politicus kan overwinteren als je in de oppositie zit. Dus die burgemeesters die gaan nooit hun macht afgeven. Hoe ga je dat dan doen?
Maar ik zie die reflex ook bij Ecolo en mijn burgemeesters en anderen, bij allemaal. Omdat de financiële toestand van Brussel gaat dwingen. Er gaat in oktober, ik heb die nog besteld, en die gaat komen, een doorlichting van Brussel komen door de OESO. Je kent de OESO, dat is een Parijse organisatie van geïndustrialiseerde landen. Die is op dit moment Brussel aan het doorlichten naar bestuur, financiën, vergeleken met andere gewesten in Europa. Ik verwacht daar hopelijk veel van. Dat een goede analyse, een harde analyse gaat zijn. En mijn gevoel is toch ook dat aan de Franstalige kant nu die sense of urgency, dat besef dat dat niet meer zo verder kan, dat moet er komen. En dan wil ik ook heel duidelijk zijn. Je gaat een evenwicht moeten vinden tussen het gewest en de gemeente. Het gewest kan beter functioneren. Volgend jaar bestaat het gewest 35 jaar. Dus dat betekent volwassen. Dus er gaat een aantal ingrepen moeten gebeuren. Maar ik denk dat die sense of urgency er is. Als ik vergelijk met 20 jaar geleden, waar ik de enige was die daar stond te zingen. Dat is een beetje hetzelfde met het openluchtzwembad. Was ik 20 jaar geleden ook de enige stond te roepen. Vandaar zegt iedereen daar. Is dat eigenlijk ook wel met de bestuurlijke organisatie? Maar ik vind het een beetje unfair dat alleen Rudy Vervoort wordt uitgesingeld. Alain Maron is bevoegd voor de properheid rond dat zuidstation. Elke van den Brand is bevoegd voor de openbare ruimte rond dat station. Ja. Die zijn beiden bevoegd voor mensen zonder papier.
U weet ook, beide bevoegd voor daklozen. U bent zelf voluntaristisch. U heeft steeds stellingen ingenomen. We hebben hier te maken met een minister-president die men niet gehoord heeft een aantal weken lang. En waarvan ik het gevoel heb dat hij absoluut niet wil ingaan tegen zijn collega's burgemeesters. Hij is zelf burgemeester. Ja. Waarom kan Brussel geen structuur hebben zoals Antwerpen of Parijs, waarbij gemeenten districten worden en een burgemeester ondergeschikt wordt aan de minister-president? Waarom kan dat niet?
Dat is een generatiekwestie. Stuk
maar het is toch politiek belang om dat zo te
uiteraard
houden?
Uiteraard politiek belang, generatie, maar het is aan het wijzigen. En zelfs, Lucas, je kunt daarna aan. Jaren geleden heb ik al gezegd, de financiële toestand van Brussel gaat dwingen om te reorganiseren. En we zijn zover.
Ja.
Het gaat gebeuren. En trouwens, mijn partij is daar ook heel duidelijk in. Conor Rousseau is daar ook al heel duidelijk in geweest. Er kan nog geld, extra geld naar Brussel gaan, maar dan gaat Brussel eerst intern orde op zaken moeten stellen en het aantal politici verminderen, de structuren vereenvoudigen en vooral in deze stad mensen verantwoordelijk maken. Om te zeggen, dit is jouw verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En je gaat die opnemen. En als je het niet doet, dan word je afgerekend. En nu kan men te veel pingpong spelen.
Ja, als het gaat over nieuwe structuren, dan pleit u ook in het interview dat u gegeven heeft in La Libre Belgique voor het opgeven van de gegarandeerde Vlaamse vertegenwoordiging. Waarbij je eigenlijk een stelling inneemt die perfect dezelfde is als wat Defi deze week gevraagd heeft, gewoon het reduceren van de gegarandeerde vertegenwoordiging.
Er is een nuance. Ik heb niet gezegd opgeven. Ik heb gezegd anders verminderen. Ik ben voorstander van gemengde lijsten. Die eentalige lijsten is voorbij. De democratie in deze stad is, Nederlandstaligen zijn nog 18% in deze stad. We hebben 29% of 27% van de mandaten. Tegelijkertijd kan 1 op 4 die in deze stad woont, Europese onderdanen, niet stemmen voor het gewest. Dus je hebt een democratisch deficit. Daarvan zeg ik, laat ons die Europeanen stemmen. Laat ons taalgemengde lijsten maken. Maar ik heb in een interview ook gezegd, we zijn de hoofdstad van België. En je moet dus een gegarandeerde vertegenwoordiging van Nederlandstaligen hebben. Dat hoeft voor mij niet 3 van de 8 te zijn. Maar, dat kan 2 van de 8 zijn.
Weet ook.
Mag ik nog even? Omdat je toch in de regering beslist als college. Zelfs één minister heeft in de regering een vetorecht. Ja. Dus het aantal doet er niet zo voor. En ja. ik weet ook wel, historisch gezien, is de pariteit van Brussel gekoppeld aan de pariteit van België.
De federale regering.
I know, ik ken mijn geschiedenis nog.
Ja, ja, ja.
En ik weet, maar dat is in de praktijk vandaag ook niet meer relevant, want die drie staatssecretarissen zijn de facto minister geworden.
Ja, ze maar nemen het komt er toch wel altijd op hetzelfde neer dat de Franstaligen bijvoorbeeld de faciliteiten in de randgemeenten laten inschrijven in de grondwet, terwijl wij als Vlamingen zouden zeggen, ja, wij willen de vertegenwoordiging van de Vlamingen aanpassen. Ja, dat is toch wel... U weet ook dat de taalwetten in Brussel nog steeds niet gerespecteerd worden. Ja, u bent ook als staatssecretaris... U hebt er nooit voor gepleit om de aanbevelingen van de vice-gouverneur Ostijn te volgen en de schorsingen op te leggen van het gemeentepersoneel.
De Franstaligen zijn veranderd. Zelfs Olivier Mengijs is veranderd. Die wil Nederlandstalig aanwerven, maar je vindt ze niet. Je vindt ze niet. Het probleem is, vroeger was er Franstalige onwil om Nederlandstaligen aan te werven. Vandaag is er wil bij de Franstaligen om Nederlandstaligen aan te werven, maar je vindt ze gewoon niet
ja,
op de arbeidsmarkt.
Ja, maar komt dat er zoveel Franstaligen zijn, en het aantal neemt steeds toe, bij het gemeentepersoneel die geen woord Nederlands spreken.
Daar moet je dan strenger zijn en ze Nederlands
leren. Waarom heeft u dan ook in de regering niet de aanbevelingen van vice-gouverneur Ostijn gestemd? Want u weet dat die schorsingen met de steun van het gewest ook wet worden.
Ja, maar het probleem is de continuïteit van je openbare dienst. Gaat die mensen toch niet ontslaan? Want dan gaan je bejaarden niet meer kunnen helpen. Dan gaan de zieken niet meer kunnen helpen.
Je hebt hetzelfde verhaal met de politie, hetzelfde verhaal in de ziekenhuizen. Men moet toch eens een signaal geven tot hier en niet verder.
Ja,
dat er
maar
iets
ik
moet
denk
gebeuren.
Die Franstaligen zijn op dat vlak geëvolueerd, hoor. Die zijn niet meer anti-Nederlandstalig. Trouwens, 1 op 4 van de kinderen in deze stad gaan naar het Nederlandstalig onderwijs. Dus die kentering is ingezet. Het is echt een probleem van ze vinden op de arbeidsmarkt en beter mensen tijdens een job functioneel Nederlands leren. Daar ben ik het absoluut mee eens dat dat beter kan. Maar voor mij is die Nederlandstalige vertegenwoordiging belangrijk. Maar je moet ze op een efficiënte manier invullen. En als je een stadshervorming wilt doen die we moeten doen, gaat de Franstalige taboes moeten opgeven, maar de Nederlandstaligen ook taboes op kunnen geven. Je kan niet die stad veranderen zonder dat iedereen zegt, ja, maar dat kan niet, dat is mijn taboe, dat moet afblijven. Dat gaat niet.
En dus, welke rol ziet u voor de gemeenschappen?
We hebben een nieuw Brussels pak nodig. Tussen de federale regering, Vlaamse regering, Waalse regering en het Brusselse hoofdstedelijk gewest. Wij moeten zeggen, wij zijn jullie hoofdstad. Van Vlaanderen, Wallonië, België. Dat betekent dat wij misschien soms ook een beetje minder arrogant moeten zijn als Brusselaar. Maar dat wij ten dienste staan van jullie. Wij zijn de toegangspoort van Vlaanderen, Wallonië en België. En dus moet die federale overheid ook meer in haar hoofdstad investeren. De metro bijvoorbeeld. In de meeste andere landen in de wereld wordt een metrolijn gefinancierd door de federale overheid en niet door de stad. Wel, dat moet in Brussel ook kunnen. En wij Brussel moeten dan orde op zaken stellen. Dus wat we nodig hebben in die volgende legislatuur is een pact voor Brussel. Een vereenvoudigd Brussel, minder politici, duidelijke verantwoordelijkheden, maar ook een duidelijke financiering en ook verantwoording van die financiering.
Goed, dat lijkt me een mooie afsluiter. Een pact voor Brussel, daar zullen we nog vaker over spreken, hoop ik.
Graag.
Bedankt voor de komst en uw kijker ook bedankt. Volgende week is het aan Melina. Dag.